Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond, leuk dat je weer luistert. Elke maandagavond hebben we een uitzending voor je live vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast app, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of naar de uitzending op YouTube. Aan het eind van dit uur een van de vele Amsterdamse broedplaatsen waar iets interessants gebeurt. Ik praat straks met Stef van Seijen van broedplaats De Hoop. Maar eerst mijn gast, politicoloog, journalist en performer Munir Samuel. Hij werd geboren in Amersfoort uit de relatie van een Nederlandse moeder en een Egyptische vader. Ging politicologie studeren en reisde voor De Correspondent en De Groene Amsterdammer door het Midden-Oosten en Noord-Afrika om te schrijven over bijvoorbeeld de sociale omwentelingen in de Arabische wereld. Zat als correspondent veel aan talkshowtafels op tv om bijvoorbeeld te praten over de gevolgen van de revolutie in Egypte. Maar werd daarna ook vaak gevraagd om zijn transitie van vrouw naar man. Munir werd namelijk geboren in een vrouwelijk lichaam en ging tot 2015 door het leven als Monique Samuel.
Nee, ongeveer. Interruptie. Nooit de naam noemen van iemand die gewoon Munir is, Munir leeft. En ik vind het heel onprettig dat ik moet worden uitgelegd aan de hand van mijn transitie. We hebben het ook niet over jou. Compleet geslachtelijke zijn gehad. Dus let's go on naar mijn makerschap.
Heel goed. Nou, daar kwam ik nu. Ongeveer in die tijd is ook zijn kunst tot uiting gekomen. Bijvoorbeeld in de roman Liefde is een rebelse vogel uit 2016. En afgelopen jaar de theatervoorstelling En toen schiep God Munir. Sindsdien gebruikt hij performances als sociaal experiment en manieren om gesprek op te wekken over radicale gelijkheid. Munir, welkom.
Welkom.
We gaan niet meer die andere naam noemen, die is bij deze verboden.
Ja, dankjewel.
Je bent een vlijmscherp journalist voor De Groene Amsterdammer. Aan diverse talkshowtafels zagen we jou schitteren. Wat maakte dat je ook fictie erbij wilde gaan maken? Dus ook theater, ook romans?
Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. Het eerste boek dat ik schreef, wat niet uitkwam, heette Het bloederige zakmes en ik was 7 jaar oud. Ik ben altijd bezig geweest met verhalen vertellen en hoe je verhalen over kan brengen. Thuis speelde ik ook al theater. En maakte hele nieuwsjournaals, tv-shows van alles. En daar moest dan de hele familie verplicht naar kijken. Mm-hmm. Er zijn beelden van mij dat ik 4, 5 jaar oud ben in Egypte op een podium klim en ga buikdansen. Dus ik ben altijd een performer geweest. En ik heb altijd de vorm ondergeschikt gevonden aan de boodschap. En mijn eerste werk was ook fictie als tiener. Mijn eerste boek verscheen toen ik 17 was. Het heette Voorbij de Horizon en ik won 2 keer de eerste prijs Nederlands Proza van de Elhis Literatuurprijs toen ik respectievelijk 15 en 16 was, als ik het goed zeg. Dus eigenlijk is die stap naar fictie niet later gekomen, hij is er altijd geweest, zoals dit allemaal bij elkaar bouwstenen zijn. Het schrijven aan literatuur en gewoon romans en korte verhalen tijdens mijn 10e jaren bereidde mij voor op mijn werk voor De Groene met grote reportage van 5.000-6.000 woorden. De reportages geven stof voor columns en die columns veranderen steeds meer in performances in bijvoorbeeld de Bali. Dat bouwt dan weer uit naar een totale theatervoorstelling. En het zijn allemaal fluïde vormen van een groter verhaal.
Mm-hmm. En je zegt die vorm is ongeschikt aan de inhoud. Hè?
Ja, en het kan ook een mengvorm zijn. Mm. Dus bijvoorbeeld voor het Tropenmuseum heb ik What a Gender for World expositie gecocureerd. Maar ook de publieksprogrammering eromheen helemaal geassisteerd en geadviseerd. En daarvoor een Unbox Yourself 3D Gender Experience ontwikkeld. Dat is een kunstinstallatie die tegelijk theatraal is en waar ik zelf in zit. Maar die ook allemaal feiten vertelt over bijvoorbeeld de Gender Gap Index. Over de Nederlandse positie op de Rainbow Ranking. Op hoe cultuur gender bepaalt in verschillende landen door verschillende tijden. Dus het is ook een heel informatieve journalistieke kubus. Dus de vormen kunnen die lopen in elkaar over en ze inspireren tot het constant pushen naar nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten en uit hun hokjes en vakjesgeest te breken. Want alleen een mooie reportage doet het hem niet. Mm-hmm. Alleen een theatervoorstelling in klassieke zin doet dat ook niet. Deze podcast doet ook niet, maar het is de add-on en al die bouwstenen. Waarschijnlijk ga jij hopelijk tijdens dit uur dingen vragen die mij ook weer aan het denken zetten en inspireren om dat weer verder uit te werken in mijn werk. En zo is alles een constante bewegelijke interactie.
Maar waarom zijn die vormen aan zich dan niet voldoende? Waarom zou een theaterstuk dat niet kunnen?
Een theaterstuk in klassieke zin is vrij plat. Mensen blijven nog op afstand staan. Dus wat ik zoek is interactie, want interactie leert mij nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld om die genderbox te pakken. Die ik trouwens voor het Over het IJ-festival verder ga onderzoeken. En proberen er helemaal als maker uit te stappen. En te kijken of dat experience ook werkt zonder mij als faciliterend presentator. Dus kan je het zo laten werken dat het publiek zelf de box wordt. De box is. Maar ieder persoon die in die box stapt en een drievoudige coming-out doormaakt, die leert mij ook weer iets over waar de samenleving nu staat. Wat ik weer gebruik in mijn journalistieke stukken. En wat ik ook weer gebruik om het denken over bijvoorbeeld gender, maar dat is absoluut niet mijn belangrijkste thema, aan te pakken en aan te kaarten.
Beschrijf even wat die box is, want de mensen die het niet kennen, moet
je
zien.
Nou, je kan het trouwens binnenkort bij het What Gender for World Weekend ervaren en dus ook over het ei. Het is een enorme, gigantische kubus. Mm-hmm. Van 5x5 en 3, waarin je geslacht, geaardheid en gender uit elkaar trekt. En waarin mensen zichzelf gaan positioneren op die drie lijnen in die 3D-kubus. En waarin je mijn reis meemaakt.
Op een soort van schaal.
Ja, het is echt een gigantische kubus. Dus die zit echt, het moet gewoon een 3D-model. Dus met een X, Y en een Z-as. Voor iedereen die nog een beetje iets van wiskunde weet. Dat ze er niet heel veel kunstenaars zijn, maar you never know. En je gaat op verschillende trappen en hoogte staan. En alles maakt dingen inzichtelijk. Dus bijvoorbeeld, als je geboortegeslacht cis man is, sta jij helemaal hoog op een trappeltje te bungelen op 3 meter hoog in die kubus. Als jij cis vrouw bent, dan lig je op de grond bijna. Dus en daarbij komen allemaal pijnlijke feiten over de gender gap en waar Nederland eigenlijk staat. Die staat namelijk heel treurig laag, ook internationaal. En dat is gewoon een heel pijnlijk zichtbare confrontatie. Maar mensen reageren daar natuurlijk op. Mm-hmm. Vrouwen willen niet laag op de grond staan. Worden ook boos op mij. Van waarom moet ik laag gehurkt zitten met een grote ballon? En dan zeg ik, ja, daar heeft u zelf voor gekozen. Jullie zijn met z'n allen de samenleving. Jullie kiezen hiervoor. Jullie houden deze verhouding in stand. Ik heb het niet bedacht. Ik ben hier ook maar door God neergezet. En het is zo interessant wat dat aan die interactie, wat dat oplevert en hoe je dat vervolgens weer verder kan uitwerken in bijvoorbeeld een nieuw boek wat ik aan het schrijven ben. Dus het is zo'n eindeloze beweging.
Is dat ook het doel van zo'n kunstwerk inderdaad? Dat jij er ook mee door kan? Want je kunt ook zeggen, het gaat helemaal om het publiek, hè? Zolang zij maar...
Ja, het gaat wel in dit geval het meest om het publiek, omdat ik gewoon wel merk dat mijn denken hierin vrij de tijd vooruit is. En dat het voor heel veel mensen voor het eerst duidelijk wordt wat het verschil is tussen gender, geaardheid en geslacht. Heel veel mensen hebben dat gewoon niet duidelijk. En die kubus helpt hen dat te begrijpen. Plus het is ook een heel spannend, leuke ervaring. Juist voor heteroseksuele personen of mensen die denken en in de illusie geloven dat ze dat zijn. Want het bestaat officieel maar niet. Maar goed, die dat denken dat ze dat zijn. Omdat ook een hetero persoon een coming-out doormaakt en zichzelf voor het eerst op geaardheid as moet plaatsen. Dat is super ongemakkelijk. En je ziet ook dat...
Waarom is dat een coming-out?
Nou,
wat gebeurt er?
Iedereen gaat op een plek staan. Dus iedereen heeft opeens een geaardheid. Ook heteroseksualiteit is opeens een geaardheid. En misschien niet de meest coolste.
Maar dat is toch, is dat niet algemeen bekend? Ik bedoel, iedereen heeft toch een geaardheid?
Nee, maar niemand hoeft toch publiekelijk met het publiek eromheen te zeggen, dit ben ik. Het vraagt echt wat. Kom naar de Gender for World, dan ga je het zien. Je ziet dat homoseksuele personen veel makkelijker trots op die as gaan staan dan een heteroseksueel persoon. En dat hetero's zich ook schamen om hetero te zijn. Dat is een nieuw woord, heteroschaamte. Die voegen we er naast alle andere schaamtes die er al zijn aan toe.
Zijn hetero's ook vervuilender voor het klimaat? Kunnen we dat ook bij deze vaststellen?
Is nou, er is een bepaalde... natuurlijk een bepaalde relatie tussen wit, heteroseksueel, cis, man en geprivilegeerd zijn, economisch welvarend en vervuiling. Die is er zeker.
Vooral welvarend.
Een kausaal verband.
Ja.
Ja, maar dat welvarend komt voort uit eerder genoemde privileges.
Ja.
Dus ja, helaas, lieve mensen, jullie mogen je heel erg schamen.
Het is nog een extra as eigenlijk die erbij zou komen.
Nee, klimaat, daar hoop ik een hele grote voorstelling over te gaan maken binnenkort.
Over die voorstelling gesproken, in jouw theatervoorstelling pel je eigenlijk labels af die iets over identiteit zeggen. Hè?
Ja.
En ook nu gaat het ook over labels, ook in die box.
Ja.
Eigenlijk een moeilijke kwestie, die labels. Aan de ene kant kunnen ze klemmen, kunnen ze iemand tegenhouden, kleiner maken. Maar ze kunnen ook houvast geven en juist heel waardevol zijn.
Ja, maar ik ben helemaal niet blij met dat houvast. Dat houvast komt voort uit geestelijke leegte. Dus omdat we niet meer weten wie we zijn en waarom we bestaan, gaan we wanhopig van bijvoorbeeld geaardheid of van bijvoorbeeld onze huidskleur een identiteit maken die dan die leegte moet opvullen. Wat alleen maar leidt tot onderscheid wat er wezenlijk zielsmatig niet is. Dus wanneer de kijker dan, hè, want tegenwoordig schijn je dus podcasten moeten kijken, als je dan naar ons kijkt, dan zou je zeggen, nou, daar zit een cisman, ik ben heel duidelijk al gedefinieerd als niet cis. Dat moest heel erg duidelijk worden benoemd. Ook had ik gezegd dat ik dat niet wou. Jij bent wit, ik niet.
Ik heb niet gehoord dat je dat niet wou. Hoor.
Niet defensief worden, dat is wat voren afgesproken. Er zijn dus allemaal aanvankelijke verschillen die eigenlijk in het huidige identitaire debat bijna ieder gesprek onmogelijk maken. Sterker nog, er zijn gewoon groepen die zeggen, ik als zwarte vrouw wil niet meer praten met een witte man. Om een voorbeeld te geven. En andersom, we hebben net weer een hele mooie tweet van Baudet langs zien komen. Dus die splitsing in de samenleving is extreem groot. En dat gebeurt op basis van identiteiten. Identiteiten die jou een heel helder kader kunnen geven, die mij een heel helder kader kunnen geven, maar die ons samen niet verbinden. Want ze gaan uit van onderscheid. Mijn huidskleur is alleen relevant te noemen wanneer jij een andere huidskleur hebt. Net zoals zeg maar iemand in Afrika, in Sub-Sahara-Afrika, is niet zwart. Die noemt zichzelf niet black. Die is gewoon wat de rest ook is. Er zitten gradaties in colorism, maar je gaat niet black voor je naam zetten. Hier in Nederland, in een witte meerderheidssamenleving, is zwart zijn een enorm ding.
Yeah.
En het is goed om dat in te zetten wanneer je een punt wil maken over bijvoorbeeld privileges of discriminatie en al die zaken. Maar uiteindelijk moeten we naar een wereld toe voorbij de identiteiten waarin je weer elkaar echt ontmoet. Want voor elk verschil dat we hebben, hebben we enorm veel gemeenschappelijk. Dus als je met het oog kijkt, dan zie je wel twee mannen, maar voor de rest allerlei andere verschillen. En je kan het nog verder invullen. Mensen die mij zien, eerste oogopslag denken, die is Marokkaan en moslim. Twee identiteiten die ik niet heb. Had ik ook niet gevonden wel te hebben, maar die heb ik niet. Als ze jou zien, denken ze, oké, dat is een Hollander, bla, bla, bla. Jij bent een Nederlander, ik niet, terwijl het allebei zijn. Terwijl, als wij gaan praten, we hebben een gezamenlijke passie voor cultuur, voor kunst. We hebben waarschijnlijk best wel wat overeenkomst in muzieksmaak of in bepaalde kleding of bepaalde series die we kijken op Netflix of whatever else. Maar daar kom je niet als je niet voorbij dat eerste identiteit komt. En daarbij mag jij je identiteit hebben zoals je hem hebt of bepalen anderen voor jouw identiteit. Dus om terug te gaan naar het ongemakkelijke intro, mag ik gewoon zeggen ik ben man en ik ben man? Of moet daarbij altijd een toelichting volgen dat ik eigenlijk geboren ben als vrouw? Nee, in een vrouwelijk lichaam. Oké, je corrigeert jezelf in de volgende zin. Dus we zijn, als het gaat om identiteiten, niet vrij. Als ik op straat loop, mensen denken precies te weten wat ze zien. Als ik die,
maar dan is dat toch het probleem? Dan hoeven de labels toch niet het probleem te zijn? Dan is toch het vooroordeel van de mensen.
Maar zelfs wanneer ze wel de juiste labels zien, gaat het nog steeds uit van een onderscheid. Want je noemt altijd alleen de labels die relevant zijn ten opzichte van de ander. En we zijn alleen anders bij gratie van elkaars anders zijn. Dus wat ik in En toen schiep God Monier deed, het is een modern scheppingsverhaal met 7 scheppingsdagen. Mm-hmm. Nou, en elke scheppingsdag speel ik met één van die identiteiten waarvan mensen denken iets te weten. Dat gaat dus over, mensen zien in eerste instantie een jongen die leuk vertelt over hoe hij voor het eerst met zijn vader waterpijp rookt in een koffiehuis. En het is allemaal wat leuk, vader-zoon-banding in Egypte. Nou, leuk, leuk, leuk. Hij was toch Marokkaan? Nou ja, oké, we zijn blijkbaar in Egypte. Nou oké, dan dat.
Maar dan ga jij er al vanuit dat ik van tevoren heb bedacht dat jij Marokkaan bent.
Nou, dat is omdat, dat ga ik niet vanuit dat jij dat per se denkt, maar dat denkt het grootste deel van het publiek wel en geeft het in de afloop ook terug. Dat ze helemaal, daar gaat al de eerste verwarring.
Hmm.
Want ze horen Arabisch en ze zien dit en dat. En ze denken dan primair in de Nederlandse context aan Marokko. Oké, Egypte. Oké, leuk, jongen. Oh, maar hij wordt uit het koffiehuis gezet omdat zijn lichaamsvormen ongemak roepen en dit oproepen en dit een mannenplek is. Maar ik zie een man. Hoe werkt dit dan? Dus daar begint de eerste verwarring voor mensen die niet mijn hele verhaal kennen. Nou, volgende dag speel ik met geloof. Mensen denken hij is moslim. Ook omdat ik mijn eerste spoken word in de voorstelling gaat over de islam. Maar ik geef in de volgende zin direct na die spoken word aan dat ik naar de Hervormde Bondskerk ga in Amersfoort, midden in de Bijbelbelt. Ook iets wat mensen niet verwachten. En je speelt dus eerst met identiteit. En je benoemt ze omdat ze inderdaad iets vertellen over mijn geschiedenis, mijn leven, mijn struggles enzovoort enzoverder. Maar uiteindelijk probeer ik te laten zien, al die identiteiten zeggen nog steeds niet wie ik ben. Want zelfs al zullen we nu al mijn identiteiten opsommen. Dus ik ben Egyptische Nederlander. Ik ben een transman inderdaad. Ik ben seksueel fluïde. Ik heb een oogziekte en zie maar 8%. Ik ben zeer overtuigd christen gespecialiseerd in de islam. Nou, dan kan ik nog een paar andere noemen.
Mm.
Wat weet je nu van mij? Niks. Weet je wat mijn hobby's zijn? Weet je wat mijn interesses zijn? Weet je wat mijn politieke voorkeur ligt?
Maar dan zeg er zijn te weinig labels.
Want, nee, want, we want zijn, alles, ons karakter, ons ziel gaat voorbij labels. Wij zijn niet die labels. Wij maken onze identiteit labels. En bijvoorbeeld musea, die richten zich dus met doelgroepen daar heel specifiek op. Dus we hebben een roze week, want LGBT-personen zouden allemaal wel een roze week willen. En we doen een Viva Marokko, want dan krijgen we alle Marokkanen. En dan doen we een Suriname-tentoonstelling, die voor Surinamers trouwens helemaal niks nieuws leert, maar vooral voor witte Nederlanders die nooit in Suriname zijn geweest. Want dan hebben we de Surinamers iets gedaan. Terwijl je totaal daarmee mensen tot een eendimensionale identiteit maakt. Wie zegt dat ik als vermeend LGBT doelgroep persoon behoefte heb aan de volgende LGBT regenboogtoestand. Misschien wil ik gewoon moderne kunst kijken, of misschien wil ik gewoon naar een reggae concert. Maar dat zit niet in het culturele programmeren op basis van doelgroepen. Er is blijkbaar een norm voor de witte museumbezoeker of de witte festivalbezoeker, die en een keer naar het Rijksmuseum van Oudheden gaat, en een keer naar het Stedelijk, en een keer naar het Drents Museum, en ook nog een keer naar Paradiso. En daartegenover de mensen met al hun subidentiteiten, die alleen geïnteresseerd zouden zijn in dingen die dan zo gerelateerd zouden zijn aan die identiteiten.
Klinkt inderdaad niet zo best.
Nee, wij zijn dat gewoon niet. Niemand is dat. Jij bent meer dan identiteit en ik ben meer dan identiteit. En uiteindelijk zullen we elkaar moeten ontmoeten voorbij die identiteit.
En hoe doe je dat in een wereld die toch ook efficiënt moet zijn en die toch ook een bepaalde snelheid vraagt? Hoe laten we zeggen dat we alle labels opzij schuiven?
Ja.
Hoe ziet
dat zou heel utopisch zijn.
Ja, maar hoe geef hem eens vorm op een manier die inderdaad minder utopisch is, of die in ieder geval haalbaar is, praktisch.
Nou, het begint met, als je een gesprek met elkaar voert, bijvoorbeeld dus hier, moet je in de introductie iemands identiteit noemen. Want ik weet zeker dat als ik een witte Floor was geweest uit Bussum, die leuk net 4 jaar in Amsterdam woont en een leuk project heeft, dat er wordt gezegd: Floor, geboren in Bussum, werkt nu aan een leuke performance genaamd Girls Will Be Boys. Ze studeerde bla 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 bla, deed bla 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 en woont nu in de na 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 na. Dat is de introductie van Floor. De introductie van Mohammed is: Mohammed is een Nederlander met Marokkaanse roots, geboren in de Schilderswijk. Hij groeide op in een islamitisch gezin, maar besloot later. En daarmee.
Maar moet je even wachten. Hier wil ik even op ingaan, want ik noem alleen dingen in de intro die relevant zijn voor wat we gaan bespreken. Dus als het over identiteiten gaat en als dit jouw mediageschiedenis is, dan is dat relevant.
Nee, het is irrelevant misschien wanneer ik zelf bereid ben en dat zelf inbreng. En ik doe dat ook. Ik doe het in al mijn werk en al mijn schrijven.
Ja.
Maar je vroeg hoe ziet een wereld eruit? Nou, een wereld waarin je allebei op gelijke voet begint. Dus je begint allebei vanuit je professie,
mm-hmm,
en verder niets. En dan later kan je vragen, zou je iets willen vertellen over je roots? Zou je iets willen vertellen? Maar dat is een heel ander startpunt. Dus jij vraagt mij, hoe ziet die wereld er ideaal uit?
Ja.
Nou, dit zou een enorme stap vooruit zijn voor onze samenleving. Dat iedereen begint op basis van beroep of interesse en niet op basis van identiteiten. Want het punt is dat jij niet op die manier wordt geïntroduceerd. Jouw nationaliteit, geaardheid, geslacht worden niet genoemd door een podcast-interviewer die jou voor het eerst aan tafel uitnodigt. Die noemt je werk, je interesses en misschien je geboorteplaats. En daarna ga je direct beginnen over dat maken. Ik moet eerst praten over mijn afkomst en mijn geschiedenis. En dan kan ik misschien toekomen aan dat maken. Dus,
maar die vind ik interessant, omdat ze in jouw werk terechtkomen. Dus maar het werk zou, is de trechter.
Maar de vraag is, wie is de eigenaar over het verhaal? En in mijn verhaal probeer ik dus juist constant dit te deconstrueren. En wat je zag bij de reacties van het publiek, dit is trouwens lekker ongemakkelijk, maar een heel goed gesprek. Het is heel goed, want het is een gesprek van de dag eigenlijk in deze samenleving. Dus ik ben heel blij dat we het hier voeren.
Mm-hmm.
No worries. Als je het hebt over mijn voorstelling, bijvoorbeeld, een deel van het publiek wist wie ik was. Die hebben voorgeschiedenis, dus die weten heel goed waar ze naar kijken en zijn dan helemaal in shock omdat ze zich niet realiseren hoeveel ik heb meegemaakt. Maar dat was dan ook, en de vormen van ze allemaal tof, maar die zijn best wel ingevoerd in het verhaal. Dus die hebben niet dezelfde spiegel gekregen als het deel van het publiek dat er heel blasé inkomt, dat eigenlijk alleen op basis van een titel of op basis van een vriendin is meegekomen. En die op een gegeven moment was 3/4 van mijn zalen standaard er puur omdat ze iets goeds over de voorstelling hadden gehoord en hadden ze zich niet verdiept in wie ik was. Of waren ze vergeten wie ik was, omdat ik er nu zo fysiek anders uitzie. Dus ze hadden me vroeger ooit op tv gezien, maar dat hebben ze niet gekoppeld. En die mensen, en ik heb echt iedereen naar mijn voorstelling gesproken en bij de gemiddelde voorstelling bleven mensen 2,5 uur lang met elkaar napraten. Soms ook echt aan grote tafels, terwijl ze elkaar van tevoren niet kenden. Leverden hele mooie, bijzondere gesprekken op. Maar die mensen hadden de grootste shock En op een gegeven moment kwam er een ouder echtpaar naar mij toe in Veghel. En die zeiden tegen mij de hele voorstelling, dachten, waar kijken we naar? We kijken naar, wat is hij nou? Is hij nou een jongen of een meisje? Wat is dit? Wat is dit voor verhaal? We snappen er helemaal niks van. Is hij nou moslim? Wat gebeurt hier? En na de helft van de voorstelling dachten we, weet je, wat doet het er eigenlijk ook toe? En daar ging het je om, hè? Daar ging het je om. Dat er helemaal niet te doen. Want daarna was het geweldig. En die reactie was... En ze waren helemaal blij van het eigen inzicht. Mm. Maar die reactie heb ik in allerlei vormen en op allerlei manieren eigenlijk heel veel gekregen. En dat mensen opeens voelden hoe bevrijdend het kan zijn als je het gewoon niet hoeft te weten. Als je gewoon iemand kan ontvangen, want dat doe je als publiek. Je ontvangt dan die acteur met zijn hele verhaal en al zijn lichaam en dans en toestanden, zonder nou precies te snappen hoe het zit. Want als ik aan het eind van de voorstelling vroeg aan mensen, denk je nou dat ik moslim ben of christen, wisten ze het nog steeds niet. Mm-hmm. Maar ze hadden het losgelaten, want in ieder geval ben je heel gelovig. En dat voor mij is winst en iets wat we veel te weinig, die ademruimte voel ik zelf in ieder geval veel te weinig. Ik ben voor mijn gevoel constant mensen aan het uitleggen wie en wat ik ben. En dat kost heel veel energie.
Ja. Ja. Omdat je daarmee ook kunt veronderstellen dat het niet oké is of zo, hoe je er dan bij
hebt. Ja, mensen hebben daar dan ook een mening over. Ja, precies. Vaak.
Maar dus om het nog even terug te brengen tot concrete acties. Je staat op een feestje of je leert iemand kennen. Mm. Dan ga je niet vragen wat is je achtergrond, wat heb je gestudeerd, hoeveel verdien je. Maar wat vind je leuk om te doen? Wat ben je voor mens?
Wat ik een hele mooie, altijd een mooie opening vind, waardoor je een heel ander gesprek krijgt. Waar droom jij over? En dan niet dromen in je slaap, maar wat zijn echt jouw dromen? Mm-hmm. Wat zijn jouw passies? Want dan raak je mensen, dan is zo grappig. Iemand kan echt super down daar in een hoek staan. Maar op het moment dat je iemand toezet, wat zijn jouw passies? Dan gaat er iets stralen. En dan kom je ook bij dat creatieve. Want dan komt, stel je voor, oké, ik ben op de Zuidas, moet je eigenlijk überhaupt niet te vaak zijn. En dan ben ik daar in een café. En dan, ik kan praten over hoe staan de aandelen erbij. Krijg ik waarschijnlijk een heel verhaal. En die staan er niet heel best bij met de coronavirus en de Brexit. Of ik vraag, wat is eigenlijk je droom? En het grappige is, diezelfde gejaagde aandeelhouder, op dat moment komt dat kind weer omhoog. Dat zegt, nou eigenlijk heb ik altijd kunstschilder willen zijn. Waarom heb je dat niet gedaan? En dan krijg je het echte verhaal. Ja, mijn moeder zei altijd en mijn vader, en toen kreeg ik een vriendin en dan een hypotheek, dat ik ja nu zit. En dan komt het echte verhaal. En uiteindelijk hoor je alle identiteiten alsnog, maar zonder dat je daarop aanstuurt. En in
de goede volgorde van de hiërarchie
precies.
Misschien.
En Funda Mushta zegt ook altijd iets in haar voorstellingen wat ik heel grappig vind. Dan zegt ze, in Nederland krijg je altijd 3 filosofische vragen. Waar kom je vandaan? Waarom ben je hier? En wanneer keer je terug? En dat is wel echt de pijn van veel mensen van kleur en biculturele Nederlanders. Want zelfs ik heb echt tientallen keren in mijn leven meegemaakt dat tijdens het signeren van een van mijn 10 boeken, die ik allemaal voor de duidelijkheid echt zelf heb geschreven. Ik heb geen ghostwriter. Dat dan, terwijl ik het signeer, iemand heeft dus blijkbaar de moeite genomen mijn boek te kopen, wilt ook mijn handtekening, ik de opmerking krijg, je kan best wel goed Nederlands. En dat is toch echt wel heel erg heftig. En daarom ga ik mijn nieuwste boek, wat ik nu ga schrijven, heet De Grote Vooroordelen Show. Hoe samen te leven in de 21ste eeuw. Mm-hmm. Want hier moeten we echt vanaf. Ik ben notabene geboren in Amersfoort. Yeah. Ging mijn hele leven naar de hervormde Bondskerk. Las de Bijbel in de Statenvertaling. Ken eeuwig en altoos. Ik durf te beweren dat mijn Nederlands waarschijnlijk zelfs beter is dan die persoon die dat dan zo netjes opmerkt. Als ik dan zeg, ja, dank u wel meneer. Dat heb ik in Amersfoort in de PKN-kerk geleerd. Dan zegt hij, ja, zoals ik al zei, je kan best redelijk Nederlands.
Dus mensen luisteren ook nog eens niet.
Nou ja,
Dat boek, daar wilde ik het over hebben.
Welk boek?
Jouw te schrijven boek.
Oh ja, een nieuw boek. Ja,
zeker.
Ja.
Praktisch handboek. Wat pak je daar aan? Wat geef je voor adviezen?
Ik ga iedereen een heel ongemakkelijke tijd geven, inclusief mezelf. Kijk,
laat ik
eerlijk zijn. Hè. Ik ben lekker scherp tegen jou. Dat maakt een hele boeiende aflevering, inshallah. Maar het is niet zo dat ik zelf natuurlijk niet aan hokjes en vakjes of vooroordelen leid. Sterker nog, als je te lang met één of andere groep omgaat, in de huidige debat vergiftig je echt. Dus laat ik het zo zeggen. Als ik iets te veel feministische avonden bezoek, dan word ik bijna mannenhater, hoewel ik er zelf heen ben. En als ik iets te veel in queer groepen ben, dan zou ik echt nog op hetero's neer gaan kijken. En als ik iets te veel onder heteroseksuelen ben, dan zou ik haast vergeten dat er nog... We leven echt heel gesegregeerd. We zitten echt allemaal op ons eigen verjaardagsfeestje. En ik heb de luxe om als chameleon tussendoor te bewegen. Maar ik merk dat ik echt geïnfecteerd word vrij makkelijk door allerlei gedachten. Dus wat ik zelf bijvoorbeeld doe, ik daag mezelf uit iedere week op creatieve date te gaan met mezelf alleen. En iedere week bewust uit mijn comfortzone te stappen. En dan vooral naar plekken te gaan waar ik mij echt niet prettig voel.
Zoals?
Nou, dat klinkt waarschijnlijk voor jullie heel vreemd, maar ik vind de school in Nieuw-West echt de ergste witte nederzetting à la Israëlisch model die er is. En ik voel me daar super onveilig en onprettig om allerlei redenen. Nog los van het feit als ik daar kom, ik de hele avond word benaderd met vragen waar de pillen zijn, want iedereen dat ik de enige koerier daar ben. En ik constant word gefouilleerd, terwijl niemand daar wordt gefouilleerd.
Ja.
En dan heb ik het nog niet over alle andere misstanden daar. Plus als slechtziende, even als je het over een fysieke uitdaging hebt.
Het is best wel donker daar.
Het is daar ongelooflijk donker, my goodness.
Het is een soort disco, voor de mensen die het niet weten.
Ja, het is een disco, maar het is daar zo duister en donker dat zelfs de duivel er bang van wordt. En dat was voor mij.
En dan ga je op safari eigenlijk.
Dat wordt ook problematisch. Maar ik ben kuifje in Afrika omgekeerd. Dus, en ik was zo boos toen ik ontdekte dat de school op 3 minuten fietsen van mijn huis zit. En ik er niet van wist. Er niemand zie die op mij lijkt. Niemand uit mijn buurt daar komt. Het is echt een enclave.
En wat leer je dan als je daar rondloopt?
Nou, dan dus de eerste half uur voel ik me vreselijk ongelukkig. Ben ik heel boos op de hele mensheid en de gentrificatie. En dan heb ik allemaal daar last van.
Mm-hmm.
En dan klaag ik in mijzelf over hipsters. En dan zeg ik allemaal hele onaardige dingen.
Mm-hmm.
Maar ja, dan moet ik van mezelf dus blijven. Want ik mag dus niet... Ik moet dat echt aangaan. Ik moet minstens een paar uur blijven. Als het echt erg wordt, dan mag ik weg. Maar ik ben streng. En ik ben alleen. Ook, dus ook ongemak uitgaan. En je eentje is niet heel chill.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ga ik dan bijvoorbeeld in die gendervrije wc's hangen. Het levert enorm veel geld op, weet ik nu. Dus gendervrije wc's zijn echt de bom. Want dan ga ik daar praten met mensen. Dan blijken die mensen voor Perdue te werken of voor het Stedelijk of weet ik wat allemaal. En voor je het weet, zat ik daar letterlijk in een klaslokaal. Want het is echt een ouderwetse school. Vroeger was de school. In een klaslokaal te doseren over mijn visie op de samenleving. Heb ik een van de leukste avonden van het jaar gehad. Met een hele groep vrouwelijke kunstliefhebbers / medewerkers van allerlei musea. En het heeft me uiteindelijk klus opgeleverd voor de museumvereniging bij het symposium. En voor ik het wist, was ik allerlei musea aan het adviseren.
Zo'n nog een zakelijke netwerk.
Het was echt... Ja, dat is wel goed als je naar witte plekken gaat. Daar zit geld. Voor iedereen die geld zoekt.
Oké, maar nu nog een andere bubbel.
Andere bubbel. Soms ga ik heel bewust naar Zuidoost. Voor sommigen beter bekend als de Bijlmer. Om echt naar Hindoestaanse feestjes te gaan. Of een Sweet 16 Creoolse verjaardag. Wat echt heel... Dan ben ik de lichtste persoon in de ruimte. Mm. Ik was laatst naar een grote Molukse bijeenkomst. En heb ik echt de hele middag doorgebracht. Wat ook nog grotendeels in het Molux was. Dat versta ik natuurlijk helemaal niet. Ik was ook de enige die geen Molukker was daar.
Mm-hmm.
Afgezien van één partner van een Molukse man.
En wat heb je dan daarop gestoken?
Nou, ik wist echt heel weinig over de kampen en de pijn van de Molukse gemeenschap en de verslavingen die er zijn geweest, hoe de Nederlandse staat met hen is omgegaan. Natuurlijk, je weet iets van kaping en alles. Maar ik heb daar echt heel veel van geleerd. En mensen waren heel blij om hun verhaal te mogen vertellen. En interesse te merken. Zeiden, wij zien nooit iemand van buiten onze gemeenschap die geïnteresseerd is in ons verhaal.
Ja.
En, maar ik ben ook bijvoorbeeld echt wel eens naar van corporale feestjes gegaan. Of zelfs naar extreemrechtse bijeenkomsten. En dan niet om daar te gaan debatteren, maar echt te luisteren en te begrijpen, wat drijft deze mensen? En wat doet dit met mij? En waar zit mijn ongemak? Dus misschien is een van de grootste stappen die ik uit mijn comfortzone heb gezet, de hele Ramadan houden. En ook echt consequent naar de moskee gaan. En dan roept dat vraag in mijzelf op. Kan ik bidden richting Mekka? Als ik de gebeden verricht, zeg ik letterlijk de shahada, de geloofsbelijdenis, is dat Mohammed de laatste profeet is. Maar Mohammed zegt weer dat Jezus niet de zoon van God is. Dus als ik als christen Mohammed erken, val ik dan Jezus af? Kan ik dit gebed meebidden? Wat vind ik ervan dat ik nu tussen 1200 of 1400 mannen zit? Want tijdens de Ramadan zijn de moskeeën helemaal bombomvol. Mensen zitten zelfs op de straat te bidden. Hoe voelt dat? Terwijl de vrouwen ergens verstopt zitten. Hoe voelt het voor mij om tussen alleen maar mannen te zijn?
Maar dit is best wel een... Dit komt dus in het handboek, hè? Als een soort van doe opdracht.
Ja, maar ook wat het met jezelf doet. En of je dat ongemak echt bereid bent te omarmen. Want uiteindelijk is de rijkdom maar heel erg groot. Ik ben in geen één van die bijeenkomsten. Of het nou echt met PVV-aanhangers was, tot die Molukse gemeenschap of de moskee op vrijdagmiddag. Ik ben nooit teleurgesteld geraakt. En mensen waren uiteindelijk, na het ook initiële ongemak, altijd blij verrast. Hmm. En ik heb het gevoel dat het mij in ieder geval weer uit mijn eigen hokjes en vakjes geest trekt iedere keer. En dat je ook ontdekt, dit lijkt een homogene groep, zo'n Molukse gemeenschap, yeah, of zo'n zwart feest, hè, of zo'n queer feest. Maar het is het niet.
Dat het is het blijven label, in. Natuurlijk.
Ja, want je ziet allemaal soortgelijke mensen, wat het ook zijn. Maar het blijven allemaal unieke individuen met unieke verhalen die door de setting ook maar gedwongen zijn een bepaalde rol te hebben. Dus bijvoorbeeld heel veel PVV-aanhangers, het is echt heel, heel interessant, zeggen, ik heb helemaal geen moeite met Marokkanen eigenlijk. Dat is zo opmerkelijk. Waarom stem je aan PVV, zou je denken? Maar dat hele idee van een PVV-aanhanger is anti-Marokkaans, is anti-dit, anti-dat, dat is niet waar. Alleen, wanneer hij met zijn vijf vrienden daar staat, roept hij het wel heel hard minder mee, bijvoorbeeld. Mm. En ik probeer dan mensen weer los aan te spreken en te herinneren aan wie ze eigenlijk zijn. Want ook zij zijn op dat moment een stereotype van zichzelf geworden door de groepsdruk. En daarom hou ik van plekken die heel gemengd zijn. En ik probeer mijn publiek, ik probeer mijn voorstellingen en mijn werk en mijn boeken zo te maken dat het die diversiteit en mozaïek van identiteiten weerspiegeld wordt van mij in het publiek. En dat ze elkaar kunnen vinden via mij. Dus bijvoorbeeld bij mijn theatertour had ik in elke voorstelling, waar het ook al was het Capelle aan de IJssel of echt kleine plaats, er zaten altijd transpersonen in de zaal. Er zaten altijd wel een paar moslims in de zaal. Er zaten altijd een dominee in. Ik heb elke dat is een kerkdienst, wou ik net zeggen. In elke theater zaten minstens één of twee dominees in de zaal. Ik heb een rabbijn gehad, nou van alles en nog wat. Mensen slaan aan op één thema. Bijvoorbeeld het thema God of het thema van mijn transitie of het thema van discriminatie en islamofobie. Maar uiteindelijk zitten ze wel naast die complete ander.
Yeah.
Die net zo aanslaat op een andere identiteit. Dus je merkt ook altijd dat de zaal nooit tegelijk lachte. Mensen lachten om hele verschillende redenen en op hele verschillende momenten. Waardoor ik ook vaak een beetje kon duiden, oh, daar zit een beetje dat soort publiek en daar rechts zit achter, zit daar.
Maar hoe krijgen we dit nou op maatschappijniveau? Want jouw zalen, oké. Het
is maar een klein begin, hè.
Dan ben jij het mozaïekje.
Ja.
Maar hoe krijgen we dit nou op systeemniveau?
Nou, daar ben ik dus echt keihard op over aan het nadenken. En dat is een van de redenen waarom ik één dag per week bij Pakhuis Zwijger divers vaardigheidsmanager ben geworden als extern expert / project.
Diverse vaardigheid?
Ja, divers vaardigheidsmanager. Want diversiteit is alleen maar, hebben we alle vinkjes gezet? En dat is totaal oppervlakkig. En dan verwacht je ook dat mensen dus blijkbaar iets unieks inbrengen, puur omdat ze zwart zijn of een Marokkaanse naam hebben. Dat staat natuurlijk nergens op. Mm-hmm. Oké, nou, inclusie is dan het idee van de setting moet zo zijn dat allerlei soorten mensen hier willen werken en hier komen en dan gaan we het samen doen. Alleen de werkelijkheid leert, om bijvoorbeeld de Nederlandse politie als voorbeeld te geven, tegenwoordig heeft de Nederlandse politie vrij veel instroom van bijvoorbeeld biculturele Nederlanders en ook eindelijk wat meer vrouwen. Mm-hmm. Maar de cultuur van de politie is zo homogeen en eenduidig en zo top-down dat die mensen allereerst ook weer net zo hard wegrennen. Dus de politie zegt heel trots, kijk, de instroom is nu een kwart. Dat is meer dan totaal Nederlandse bevolking. Ja, maar hoe lang blijven die mensen? Als ze na een half jaar wegrennen, dan heb je er niks aan.
Yeah.
En het tweede, mogen ze dan ook echt unieke perspectieven inbrengen? Of zijn ze na een half jaar zo geassimileerd dat je uiteindelijk met nog steeds dezelfde case en henkjes te maken hebt? Alleen heten ze dan nu Mohammed en Aisha.
Dus de cultuur moet veranderd worden.
Ja, dat en eigenlijk, dat doe ik dus met divers vaardigheid. Dat is eigenlijk de persoonlijke opdracht aan ieder mens die ik nu ga stellen het komende jaar, om niet meer diversiteit en inclusie te zien als van hebben we die kleur en hebben we die identiteit. Mm-hmm. Maar kunnen we een omgeving creëren waar zoveel mogelijk verschillende gedachtes, wereldbeschouwingen, levensbeschouwingen en visies en politieke voorkeuren samen met elkaar in gesprek gaan. Want eerlijk, je kan een hele United Colors of Benetton hebben hier aan gasten. Maar als zij allemaal vegan zijn, allemaal ex-gelovig, allemaal lekker van een wijntje houden op vrijdag, en weet ik wat allemaal niet, dan is het gewoon één grote homogene groep. En allemaal in Amsterdam wonen en allemaal, weet ik veel, naar de school gaan om uit te gaan. Dan heb je wel ogenschijnlijk heel veel diversiteit, want je hebt allemaal kleurtjes hier zitten, allemaal etniciteiten. Maar dan heb je geen verschillende perspectieven. En een samenleving en kunst wordt pas interessant wanneer je verschillende perspectieven inbrengt. En voor mij is het veel interessanter om 10 mensen te hebben met een totaal verschillende achtergrond, sociale klasse, levensbeschouwing, wereldvisie. De ene is super carnivore, de ander is super vegan, enzovoort en zo verder. Dan 10 verschillende kleuren en iemand met een rolstoel en iemand met weet ik wat. Want uiteindelijk zit het allemaal lege hulsen.
Ja, maar
Dus ik ben bezig met hoe kan je cultuuromslag creëren, yeah, zodat je echt open kan staan voor die verschillende perspectieven. Want wat je nu ziet is dat de meeste organisaties wel nieuwe mensen aannemen, ook in de kunst- en cultuursector. Maar dat zijn wel mensen die heel erg in het vertrouwde veilige liggen. Dus oké, ze is moslima, maar ze draagt geen hoofddoek, ze houdt niet de Ramadan en ze bidt niet. Dan zeg ik niet dat ze daarmee geen moslima is, maar het is wel een hele veilige, prettige keuze voor de gehakt etende en varkensworst etende collega. Laten we het
zo zeggen. Hoe ver moet je gaan, vind jij? Hoe groot is die brug die je moet slaan, als het ware? Want jij gaat echt best wel extreem naar andere, naar plekken, hè? Volgens mij.
Maar uiteindelijk is dus de extreem niet zo groot, hè? Uiteindelijk valt het altijd mee.
Ja.
Aanvankelijk lijkt het heel extreem.
Ja.
En hoe ver moet je gaan? Ja, hoe ver wil je gaan om jezelf te laten groeien en spiritueel uit te dagen?
Hmm.
Kijk, de grootste shock zit niet bij die mensen, maar bij mij. Ik moet door mijn vooroordelen heen. Ik moet door mijn aanvankelijk ongemak heen. Ik moet door mijn eigen gevoel heen. Hier heet iedereen Iris, Bente en Fleur. En ik niet. Maar toch, eigenlijk zijn het hartstikke leuke losse personen. En ik moet ze niet als een eenheidsworst zien. Ik moet me afvragen, waarom voel ik mij hier niet veilig? Wat is het in een voetbalstadion waarom ik mij daar niet veilig voel? Weet je, waar zit hem in? En hoeveel heeft het met hen te maken en hoeveel met mijzelf?
Mm.
En als ik nu gewoon ook keihard ga meebrullen, ook al ben ik niet voor deze club, voel ik me dan opeens onderdeel van het geheel en kan ik op dit moment dan hier zijn en ervan genieten? En dat zijn uitdagingen. En als kunstenaar vind ik sowieso dat je altijd radicaal moet zijn en ver moet gaan, want anders ben je jezelf niet aan het vernieuwen.
Yeah.
Dus voor de kunstenaars onder ons, je moet jezelf uitdagen. Het spijt me.
Oké, heel goed. je kunt ook zeggen, mensen houden van die groepen omdat dat veilig is, hè? Omdat het houvast geeft.
Je mag soms wel thuiskomen bij bepaalde settingen. Ik zeg niet van je mag niet je eigen vaste vrienden hebben of het prettig vinden om bij een bepaalde sportclub te horen of bij een bepaalde yogavereniging of op zondag in de kerk te zitten. En dat mag je niet meer doen.
Als je die andere perspectieven ook maar hoort.
Echt daarmee in gesprek blijft.
Ja.
In Nederland zijn we helemaal niet meer in gesprek met elkaar. Sowieso, misschien dat we elkaar nog wel horen, maar we luisteren echt niet. En volgens mij wordt uiteindelijk daar niemand gelukkig van. Want ik vind het frappant dat eenzaamheid het grootste probleemfactor van deze tijd is en de grootste doodsoorzaak en de grootste reden tot depressie. En ik heb mezelf ook heel eenzaam gevoeld, terwijl ik hier in een hartstikke levendige stad zit, de grootte van een postzegel, dus je zit letterlijk op elkaar.
Yeah.
We hebben hier geen Phoenixwijk en uitgebreide tuinen waar iedereen in zijn eigen tuin zit te barbecuen. Je zit letterlijk naast elkaar in het park en je voelt je dood alleen en eenzaam. En maar met elkaar allemaal op social media een beetje validatie zoeken. En denk ik, wat gebeurt hier? Waarom durven we elkaar niet meer aan te spreken? En dat heeft wel te maken dat ik heb mezelf moeten leren om letterlijk weer in een park gewoon naar een vrouw durven afstappen en zeggen, hey, hallo. En niet met uit romantische date-doeleinden.
Mm.
Zij schrikt, want ze denkt, wat moet hij van mij? Ik schrik, want ik denk, oh, gaat ze nu denken dat ik ook zo iemand ben die... En we moeten daar echt van af.
En ja, ik vind het heel mooi. En volgens mij gaat het ook absoluut werken. Alleen, hoe krijg je nou mensen die geen kunstenaar zijn, zover dat ze uit hun eigen comfortzone stappen?
Nou ja, kijk, dan kunnen ze mij eens allemaal boeken, want ik heb dus een grote vooroordelenshow ontwikkeld voor het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, wat vreselijk ongemakkelijk is, met 7 spellen waar je met uiterlijke identiteiten begint en langzaam bij je kernidentiteit eindigt. Een van de hoogste managers bij Mindshare zei, Monier gaat je helemaal slopen en dan breekt hij je op. Bouwt hij weer op. Geweldig. Nou, hè, je moet dus wel eerst door het slopen heen. Komt een hele hoop huilen bij kijken. maar dat is goed. Dat is ook collectieve therapie. En weet je, er zijn tools en er zijn concrete handvaten. In mijn boek ga ik ook echt hele concrete spellen uitschrijven. Dat je dat met je vrienden kan doen, bij wijze van spreken, bij een pubquiz.
Mm.
Dat je helemaal je kan schamen over je bubbel waar je in zit. Dat is bubbelschaamte. Dat is ook een nieuwe term. Die ben ik ook erin gegooid.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk de wil om daar doorheen te breken is echt een kwestie van het weer opwekken van je eigen nieuwsgierigheid. Kijk, Nederlanders zijn gek op reizen. Je kan echt nergens in de wereld zijn of je hoort niet een Nederlander.
Ja.
Ik zal nooit vergeten dat ik echt van alles en iedereen verlost wou zijn, in de woestijn van Marokko zat, uit een klein mini-wit busje stapte, in mijn eentje, met dan 2 Marokkaanse chauffeurs. Ik stap uit, ik loop door die woestijn. Ik denk, ah, wat een rust. En ik hoor keihard, hey, ben jij niet die Samuel? Met die kochlam in de zij al zij? En echt keihard. Ik echt dacht, nee, niet hier. Niet hier. En hoe dan? En van alles die slechte kolom in de... Nou, oké, ik hoop niet beledigend. Goed, anyway. Dus, dit zijn Nederlanders. En we kennen het allemaal. En we vinden het allemaal Het is toch frappant dat je met zo weinig mensen zo de hele wereld kan koloniseren. Hmm. Maar daar zijn we dus heel nieuwsgierig. En Nederland is het meest reislustige volk op aarde. Maar we durven niet letterlijk één straat verderop eens een keer bij de Turkse supermarkt echt een gesprek aan te gaan met de Turkse man. En dat vind ik zo vreemd. Dat heb ik nooit begrepen. Hier in deze stad... Kijk, op een gegeven moment... Ik ben niet gestopt met correspondent zijn. Maar ik merkte wel, als ik op deze manier blijf vliegen, dan gaan we allemaal wel heel snel dood. Dus ik moet echt wat aan mijn voetafdruk doen. Ik word correspondent in Amsterdam. Want Amsterdam is letterlijk een snelkookpan van de wereldproblematiek. En de werelduitdagingen. Alles wat er wereldwijd speelt... komt hier. Als het Midden-Oosten hoest, heeft het Westen bronchitis. Als er een Syrië een bom afgaat, hebben wij opeens meer ongedocumenteerden hier. Ik bedoel, het is een mondiale wereld. En Amsterdam is altijd zo trots met... We hebben de meeste nationaliteiten ter wereld in één stad. Nou, wat een reislust kan er in ons loskomen? Niet.
Dus we moeten op reis in onze eigen stad.
In onze eigen straat, in onze eigen aparte... Ja, maar luister, Nederland... Er is letterlijk geen dorp in Nederland waar niet... verschillende mensen zijn. Mm. Dus het gaat echt om van waarom zijn we bereid de hele wereld af te reizen? Vinden we dan heel interessant, al die culturen allemaal zo mooi, mooi, mooi. Maar we gaan niet in onze eigen straat gewoon eens een praatje doen met iemand die wat minder op ons lijkt. Of aanvankelijk minder op ons lijkt.
Staat genoteerd. Ik wil nog even toe naar een performance die je deed in het Allard Pierson Museum.
Oh ja.
Erfgoed Museum met een aanzienlijke collectie uit het oude Egypte. Tussen aanhalingstekens. Wat heb je daar gedaan?
Ja. Nou, zij hadden de opening van Museum Camp voor museum professionals over disputed histories. Volgens mij is het heel interessant voor degene die in de museumwereld werken om je daarvoor aan te melden. Dat komt nog, dat kamp. En ze vroegen mij mijn performance te doen. En eerlijk gezegd had ik nooit van het Allard Pierson gehoord. Zo zie je maar weer. Inzit zo in zijn eigen bubbel en leefwereld. Had ik geen idee dat zij niet alleen best wel wat voorwerpen uit het oude Egypte hebben, maar ook de grootste Koptische collectie. En ik ben etnisch gezien een Koptische Egyptenaar vanuit vaderskant. En mijn hele familie in Egypte is koptisch-christelijk. En toen ik daarachter kwam en dus even mij ging verdiepen in wat op de site staat, dacht ik, is toch echt te belachelijk voor woorden. Ik bedoel, mummies worden objecten genoemd. Mummies zijn letterlijk overleden mensen. We zouden nooit over een 4000 jaar oud lichamelijk overschot uit Drenthe spreken over een object. Er stonden alle andere hele problematische dingen op die pagina. En je kan natuurlijk afvragen, hoe zijn ze aan deze hele collectie gekomen? Mm. En waar is de democratisering van de collectie? Want ze praat ook over de Koptische periode als zijnde een afgelopen ancient periode. Maar hallo, hier ben ik, levend en wel. En niet alleen dat, de 5e grootste bevolkingsgroep van Amsterdam zijn Egyptenaren, waarvan de meerderheid Kopt. En Amsterdam heeft een van de grootste Koptische gemeenschappen van heel Europa. Dus je hebt het letterlijk over levende mensen die hier rondlopen, die allemaal helemaal niet weten dat onze mooie textieltjes daar in het Allard Pierson liggen. Dus ik heb ook gezegd dat ik nog wat beddengoed zoek en dat ze het naar mij mogen sturen. En mijn performance was dus Give My Ancestors Back. Ik voelde me heel erg Margaret Thatcher. Yeah. Van Give Me My Money Back. En ik ging in zeer bekakte archeologisch Brits de allereerst het narratief bekritiseren. De totale heteronomisering van alles natuurlijk, want elke queer faro is natuurlijk ook weer ontqueerd en alles. En ik eiste de collectie terug en ik trok handschoenen aan, pakte een grote Adidas sporttas, haalde daar een mooi stenen Egyptisch beeld uit, faraonisch beeld. En zei, deze heb ik alvast uit het Rijksmuseum van Oudheden gehaald. De rest komt met FedEx naar het nieuwe te openen museum in Cairo. En geef vast maar de kleine voorwerpen en de rest verwacht ik in Cairo binnen 48 uur. Dank u wel. De studenten van de UvA vonden het heel grappig. De directeur keek heel moeilijk. En na afloop heeft hij maar één zin gezegd. Wij moeten nog maar eens een keer koffie drinken.
Oké, en nou, dat lijkt me wel een kleine deur die open staat, toch?
Ja, ik weet niet wat er tijdens die koffie gaat gebeuren, maar ik wacht op hele goede koffie.
Jij is een beland misschien, zou kunnen. Zo'n performance lijkt me dan inderdaad een veel doeltreffender middel dan een lezing daar houden, bij wijze van spreken, of een artikel schrijven.
Nou, kijk, aan de ene kant, voor mij was het, ik ben niet zo iemand die zegt, alles wat uit Egypte komt, moet naar Egypte terug. Mijn vader zei altijd, het is werelderfgoed. Het is goed dat de hele wereld ervan kan leren en kan zien. Dus ik ben altijd zo opgevoed. Maar naarmate ik mij meer ging verdiepen in mijn rol, want ik wou wel mijn rol heel geloofwaardig spelen. En ik kwam daar wel als een trots gezant van de Egyptische natie. Hè? Het was met heel veel bombarie natuurlijk, in een driedelig pak. En met echt een gouden embleempje van de Nederlandse en Egyptische vlag. Want ik was de Nederlandse Egyptische divisie. En ik heb me alle 9 familienamen erin gegooid. En het was echt een hele hoop poeha natuurlijk. Want het was enige Egyptische bravoure en nationalisme. Dus ik zat me echt in mijn rol te verdiepen in de dagen ervoor. En ik ging die pagina lezen. En hoe meer met de uitleg over de Egypte-collectie, wat natuurlijk alleen maar gaat over Egypte verviel. En toen kwamen de Grieken en de Romeinen, toen was Europa. Want dat is ook de enige reden waar we überhaupt iets over Egypte leren als enige niet-westerse land. Is alleen omdat het gaat over de geboorte als springplank van Europa. Over de rest van de niet-westerse wereld leren we sowieso driedubbel niks. En mind you, de Egyptische beschaving is de langste die er was. Ook al zegt de site van de Allerpiers in 2500 jaar. Het was 3500 jaar onafgebroken rijk. Dat is echt een prestatie die we hier niet meer gaan bereiken in deze tijd. Dus ja, ik ging mij in die rol verdiepen. En naarmate ik mij meer verontwaardigde eigenlijk over de teksten van de site en over het hele ding, ben ik nu tot het punt gekomen dat ik echt vind dat ze alles terug moeten sturen naar Egypte. Dus of het nou een meer effectieve manier is, weet ik niet. In ieder geval ben ik zelf wel er nu van overtuigd dat dit eigenlijk noodzakelijk is. En dat ze mij de nieuwe site moeten laten schrijven. Want ze gaan nu wel de pagina helemaal veranderen. Die gaat wel weg.
Dat is alvast, heb je alvast gewonnen.
Ja, ze waren daar nu al van overtuigd dat het eigenlijk echt niet kon.
Eigenlijk is dit weer een illustratie van wat eerder in het gesprek al naar voren kwam. Het is één verhaal verteld vanuit een bepaald perspectief en daar is alles op gerangschikt.
Ja, het gaat allemaal over sociale rechtvaardigheid en over het doorbreken van het vaste stramien en het vaste denken. En er is wel één reden waarom dit zo werkt en in een lezing niet. Humor. Humor, humor, humor. De reden waarom ik met een voorstelling of met zo'n performance of met mijn boeken effect heb, is vanwege de humor. Had ik daar echt bloedernstig, zeer serieus gezegd, dit is onacceptabel, jullie moeten het nu terugsturen, dan was er minder ontvankelijkheid voor geweest. Ja. En was het een heel naar, misschien wel noodzakelijk, hè? Ook niet per se slecht, maar een heel naar debat ontstaan. En nu kon iedereen heel hard lachen en tegelijk zeggen, au, hier moeten we toch wat aan doen. Ja. En je biedt ook de ruimte om er wat aan te doen door meteen de verlichting te geven van de humor en jezelf ook niet te serieus te nemen.
Laatste vraag. Hoe hou je dit allemaal vol in dit tempo? Want 10 boeken, theatervoorstelling, allerlei adviesfuncties.
Nou ja, kijk, mijn leven is in zichzelf een theatervoorstelling. Als ik je vertel dat ik afgelopen week heb meegemaakt, dan zeg je, nou, er zitten alweer 5 voorstellingen in. Hoe hou ik het vol? By the grace of God. We hebben het helemaal niet over God gehad, wat heel opmerkelijk is.
Het is perfect om mee af te sluiten, toch?
Ik gooi hem er gewoon nog in.
Heel goed.
Kijk, voor mij is de Heilige Geest de speelse creatieve energie van God. En op eigen menselijke kracht ben ik snel uitgeput. Maar als je die adem zo door je heen laat blazen, dan is er die sparkle die niet alleen heel veel liefde en verbinding brengt, maar ook constant voortdrijft. Want uiteindelijk, wat ik ook doe of maak, het is niet voor mijn eigen ego, ook als er de mensen dat misschien denken. Het is echt met de vraag, hoe dien ik dit land, hoe dien ik deze samenleving, hoe dien ik mijn medemens? En is het in lijn met Gods liefde voor ons allen? En ik denk dat daarin ook uiteindelijk je een hele harde boodschap kan geven. Omdat dit de drijfveer is en niet van ik ben beter dan jij. Want ik ben de laatste om dat te zeggen. Amen.
Dankjewel. Fijn dat je wilde komen.
Ja, insgelijks.
We sluiten af met een broedplaats onder het bewind van Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. En dat rekken we nu een beetje op, die gemeente Amsterdam, want dit keer gaan we het hebben over een broedplaats in Zaandam. Namelijk broedplaats De Hoop. En daarvoor schuift aan Stef van Seijen.
Hallo.
Stef, welkom.
Welkom, dankjewel. Leuk om aan te schuiven.
Ja, die broedplaats, hoe groot is die?
Heel groot. Wat we bouwen is niet zomaar alleen een broedplaats eigenlijk. We hebben een heel terrein in een nog industrieel gebied, net in Zaandam. Ons hele terrein beslaat zo'n 13.500 vierkante meter.
Okay.
En dat is buiten terrein en een grote hal en nog een gebouwtje ernaast. En dan in de grote loods zijn we een enorme broedplaats aan het bouwen.
En hoeveel ateliers zijn er? Hoeveel kunstenaars kunnen er werken?
Ik heb even niet meer geteld wat we als laatste hadden eigenlijk. Maar volgens mij, als we in totaal alle werkplekken, ateliers die we bouwen en alles eromheen, hebben we iets van 150 werkplekken.
Zo.
Dat is best wel wat, ja.
Nou kennen we natuurlijk het HEM onlangs geopend. Althans, vanuit Amsterdam is dat een van de hotspots, hè? Hoe ver moeten we vanaf daar fietsen naar De Hoop?
Fietsen is over een brug, sowieso. Maar als je dit HEM zo hebt liggen, ik beeld het nu uit voor de mensen die kijken. Als je dit HEM hebt, dan loopt zo de Zaan, een rivier loopt ernaast. En aan de andere kant van die rivier heb je Achtersluispolder. En dat is dan nog een actief industriegebiedje. Dus eigenlijk is het de Zaan over, of een brug over. Dus het is vrij dichtbij, maar een heel andere wereld.
En wat is dan het specifieke karakter van de hoop? Wat kunnen we daar doen als bezoeker?
Nou ja, goed, het gebouw waar wij een broedplaats aan het bouwen zijn ook nog, was een voormalig kartonfabriek. En nu krijg je misschien mooie plaatjes in je hoofd van monumentale gebouwen.
Ja?
Zoals het hem, niet dat. Het is gewoon echt een hele ordinary loods waar karton gemaakt werd. En in die loods hebben wij inmiddels nu, 1,5 jaar later, hebben we een dorp gebouwd van ateliers.
Mm-hmm.
Waar we alles zelf gebouwd hebben. Dus echt de muren zijn sandwichpanelen die we zelf in elkaar hebben gezet.
Wat zijn dat, sandwichpanelen?
Het zijn modulaire panelen die we hebben gebouwd. Zodat als we weg moeten, dat we alles weer uit elkaar kunnen halen. En die bestaan gewoon uit houten panelen en isolatiemateriaal erin. En vanuit die Lego-stukjes hebben we allemaal ateliers gebouwd. En dat hebben we in fasen gedaan met één groot blok in het midden. Dus we hebben ook echt een soort dorp gebouwd waar je omheen kan rijden, kan lopen met straatjes tussenin, trappen erboven. Dus dat is een beetje de vibe van de broedplaats die het is. Maar het is ook veel hout. We hebben alles met hout gebouwd.
En zitten er kunstenaars of werklieden of allemaal? Of wat treffen we aan?
Alles. Alles. Alle discipline die je kan bedenken, die hebben wel een werkplek bij ons. En we begonnen met het bouwen van vrij grote ateliers. We begaan een grond. En die ateliers die vragen dan weer bepaalde mensen. Dus we begonnen met een club echt bouwers veel houtbewerkers en stijlbewerkers. En naarmate we ook wat kleinere plekjes zijn gaan bouwen en eerste verdiepingen zijn gaan bouwen, zijn er echt alle disciplines bijgekomen. Schilders, beeldhouwwerkers, we hebben echt van alles en nog wat technische kunstenaars, installatie, ja, alles eigenlijk.
Zijn er ook cool dingen waar ik als achterloze bezoeker naartoe kan? Tentoonstellingen of evenementen?
Nog niet. We zijn echt nog bezig. Je bent altijd welkom om langs te komen.
Dat zal wel zijn.
Door de week zijn we van 9 tot 5 is de deur wel open en kan je altijd een kijkje nemen. Maar wat heel belangrijk is bij ons, is dat we echt alles samen doen met de community die we ook aan het bouwen zijn. Dus iedereen die daar een plek huurt, daar vragen we ook echt bepaalde uren per jaar voor om zich in te zetten voor de common good, voor de hele communale alles. En dat is nu bijvoorbeeld met nog dingen afbouwen. Maar we gaan een openingsfestival houden. Begin zomer, eind lente ergens. En dan gaan we ook die programmering een beetje aanzwengelen. Maar dat gaan we, ik, echt samen met de community doen. Dus we zijn bottom-up begonnen. We houden dat echt in stand. En die community gaat zichzelf draaien, gaat zichzelf onderhouden en alleen maar verbeteren. Dus samen met de kunstenaars die er zitten, gaan we allemaal toffe dingen bedenken. Dus ja, absoluut tentoonstellingen, exposities. We gaan ook een bar bouwen waar we muziekavonden gaan doen. Maar het is er nog niet.
Het is er allemaal
dus
nog niet.
We zijn het nog echt aan het doen nog.
Pas in de zomer. Zit jij er zelf ook met een atelier? Ben je kunstenaar?
Ik zit er niet met een atelier. Ik ben zelf met een paar vrienden heb ik atelier in Ruigoort. En ik ben geen makende kunstenaar. Ik ben wel muziek is mijn kant. Dus ik DJ en ik ga produceren. Dus daar ben ik mezelf aan het ontwikkelen. Maar dat niet op de hoofd dus. Daar gooi ik gewoon al mijn energie in. En dan als ik klaar ben, dan ga ik er ergens anders mijn muziekjes doen, zeg maar.
Als we nou nieuwsgierig zijn geworden, is er al een website waar we kunnen kijken?
Ja, zeker. maakgemeenschap-dehoop.org.
Okido.
Ja.
En in de zomer gaan we dan gewoon daar tentoonstellingen zien en sta je ergens te DJ'en. En,
precies.
Wordt het geweldig.
En wordt het helemaal leuk en mooi groen en maken we er een toffe plek van.
Leuk.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je het wilde toelichten.
Yes,
dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer, maandag, dezelfde tijd, dezelfde plaats. En dan zitten tegenover mij Persijn Broersen en Margriet Lukacs. Die zijn dan te gast en die hebben een hele mooie... video-installaties, daar gaan we het over hebben. Graag tot volgende week.